Ik ga gauw verder met... ik heb maar een kwartier, geloof ik, voor het slot. Nou, ik zei al, de derde generatie heeft wel overeenkomst met onze tijd. Maar ook de eerste en de tweede, hoor. Je herkent in alles iets. Maar het bestrijden van compromis is toch wel iets wat voor die derde generatie van belang is. En dan kom ik met die symbolen, want symbolen zijn zo fijn om dingen te kunnen onthouden. Die tabernakel, dat was natuurlijk aanwezig. En je zou kunnen zeggen, het bestrijden van compromis komt eigenlijk neer op een aantal hele simpele kinderlijke gewoontes die horen bij het normale christelijke leven. Ik denk vaak aan dat kinderliedje, hè? Lees je Bijbel, bid elke dag opdat je groeien mag. Ik denk dat dus als je de tabernakel ingaat, dan kom je in de ruimte waar jij met God bent. Doe vooral het hek dicht. Laat de herrie. Ik zeg altijd, ik zit in mijn hol. En een rotsblok ervoor, bij wijze van spreken. Ik zit gewoon in mijn hol. En ik zoek mijn Heer daar. Ja, je noemt het stille tijd, maar je kan het gewoon ook... Tegenwoordig is misschien mijn tijd beter om te zeggen. Of je stille omgang met God. Gewoon. Het is het normale christelijke leven. De kandelaar staat er. En ja, voor zover ik denk dat dat wel een beeld is van de Heilige Geest. Een beeld. Stille omgang met God. Wat je daar ook tegenkomt. Ik doe dus nu een beeld van iets maken. Maar ik ben al van, ja, misschien is dat het. Ik denk dat je dat wel uit het woord kan halen, maar van het reukofferaltaar wat daar staat, legt de Bijbel zichzelf uit wat daarmee bedoeld wordt met het reukoffer. In Openbaringen staat dat dat staat voor de aangename geur die bij de Heer komt. Dat zijn de gebeden van de heiligen. Dus het reukofferaltaar, wat je dus in jouw hol, in jouw tabernakel vindt, dat zijn de gebeden. Samen bidden of alleen bidden. Die Heilige Geest, de leiding van de Heilige Geest, vervangt het woord van God niet. De Heilige Geest maakt Gods woord juist tot een magneet. Je wordt er waar als het ware naartoe gezogen. Want wat staat daar in die tabernakel? Ook de tafel van de toonbroden. Dat is brood wat erop ligt. En omdat het toonbroden zijn, mag u van mij aannemen dat het ongezuurde, ongegiste broden zijn. Dat als je een beetje iets weet van de tempeldienst, dat is niet gezuurd brood. Die broden staan voor het ongezuurde, zuivere woord van God. Als ik de Libel of de Magriet lees, dat mag ik natuurlijk doen, allemaal. Maar dat zijn niet ongezuurde, zuivere woorden van God. Je krijgt alleen maar het zuivere, het ongezuurde tot mij als ik het woord van God lees. Het kan niet anders. En de Heilige Geest vervangt niet het woord van God. Hij trekt naar het woord van God. Ongezuurde, zuivere woorden tot je nemen. De tafel van de toonbroden. En ik heb een zwaard over die Bijbel heen gelegd. Want daarin legt de Bijbel ook zichzelf uit. Het woord wordt heel duidelijk ook als een strijdbaar, een instrument voor de strijd is het. Het maakt je strijdbaar, het woord. Geen geloof zonder strijd. En deze derde generatie had een aversie voor de strijd. En dit is eigenlijk wat zij moeten leren. Er is geen geloof zonder strijd. God noemt zichzelf ook de Heer van de hemellegers. Blijkbaar staat hij ook aan het hoofd van een leger. Engelen, hè? De engelen zijn de hemellegers. Maar God staat aan het hoofd van een hemelsleger. Nou, je kent allemaal de tekst, strijd, de goede strijd van het geloof. Ja, en er is iets met overvloed. Ik heb daar geen oplossing voor. Wij leven in een land met enorme overvloed. Ik kan het niet oplossen. Maar ik ben me er wel van bewust dat op een, of andere manier het bedwelmt, overvloed. Ik kan op tv, live, dingen zien in Irak bijvoorbeeld. Ik kan het gewoon zien, terwijl ik aan de ship zit. Snap je? Ik heb er geen oplossing voor, en u waarschijnlijk ook niet. Maar ik ben me er wel van bewust dat iets mij bedwelmt. En dat ik dat wel, als ik in mijn tabernakel ben of in mijn hol, dat aan God kenbaar mag maken. Heer, ik besef dat ik het zoveel overvloed neem. Laat mij toch niet te diep bedwelmen hierin. En wat ik ook zie aan deze generaties, is dat elke generatie heeft een juk nodig. Want een juk leidt tot afhankelijkheid aan God. Je hebt het nodig, een juk. En ik wil de drie jukken van elke generatie even schematisch neerzetten. Nou, analyseer ik en dan lijkt het net alsof het allemaal zo strak gescheiden is. Maar analyse helpt eigenlijk om dingen te begrijpen. Maar het wil niet zeggen dat het allemaal zo heel strak gescheiden is. Ik merk in mijn eigen leven dat alle drie de jukken voortkomen. Eentje van het verleden, die je eigenlijk niet hebt gewild, maar wat op je gelegd is. Ik merk het juk van de woestijn, waar God je in brengt en in feite zijn juk is. Maar ik merk ook de juk van het compromis, waardoor je eigenlijk problemen naar je toe haalt. Dus het is, ik trek het uit elkaar, ik analyseer en dat helpt om te begrijpen. De eerste generatie bevrijd, maar niet van binnen. De tweede generatie, gehoorzame strijders. De derde generatie, ja, ik zeg afvallig, maar eigenlijk meer de compromisgelovigen. Ik wil nog niet zeggen dat ze helemaal afgevallen zijn, maar compromis. Egypte, woestijn, beloofd land. Dat is hun vertrekpunt, hun start. Wat ik al zei, Egypte kun je toch zien als een onvrijwillig juk wat onrechtmatig door anderen op hen gelegd is. En de woestijn, dat ervaar ik dan wel als Gods juk. Deze generatie heeft een juk gedragen wat God ze eigenlijk heeft gegeven. Terwijl Egypte dat onrechtmatig heeft gedaan. Het beloofde land, dat is eigenlijk, daar dragen ze ook een juk, want ze worden voortdurend overheerst. Maar het is een juk door gemakzucht, wat eigenlijk min of meer een juk wat je naar je toe haalt. Het is alle drie een juk. En met alle drie kan God werken, dat is ook zo mooi. Het juk van God dat loutert. Daar wil ik even een mooie tekst over lezen. Psalm 66, vers 10 tot 12. Het juk van God. Want u hebt ons beproefd, o God. U hebt ons gelouterd zoals men zilver loutert. U had ons in het net gebracht. Net. U had een knellende band om ons middel gelegd. U had een sterveling over ons hoofd doen rijden. Wij waren in vuur en in water gekomen. Maar u hebt ons uitgeleid naar de overvloed. De loutering die uiteindelijk toch weer naar de overvloed van het beloofde land leidt. Maar Gods juk loutert. Wat je juist ziet bij een onvrijwillig juk, een juk uit onrecht, dat tot bitterheid leidt. Dat zijn de feiten van het mensenleven. Een slavernijjuk leidt tot bitterheid. Terwijl een juk wat door gemakzucht, dat leidt tot compromis en tot lauwheid. Voor een Egyptisch juk is ook iets anders nodig, bevrijding. Of tegenwoordig, zeker als het om een traumatische ervaring gaat, genezing. Terwijl voor een juk wat door gemakzucht op ons is gekomen, heb je meer bekering nodig. Het heeft een andere benadering. God is trouw aan alle generaties. Maar niet elke generatie is trouw aan God. Kijk, God is altijd trouw. God is altijd trouw. Maar God kan wel met elke generatie toch werken. Kijk naar Jozua en Caleb. Zij hadden Egypte. Maar het zijn de geloofshelden van het boek Jozua geworden. Prachtig. En het mooie is dat het uiteindelijk gaat om gehoorzaamheid. Als God ons loutert, worden wij gehoorzaam. En als God bevrijd van een juk van het verleden, dan ook dat loutert en brengt weer tot gehoorzaamheid. En als wij ons omkeren, ons compromis zien, ook dat loutert. En ook dan kom je tot gehoorzaamheid. God is niet voor één gat te vangen. Van hij kan alleen maar werken met een generatie die de woestijn kent. Nee. God kan met welk juk mensen ook dragen. En nogmaals, je ervaart van alle drie de kanten wel een dergelijk juk in je leven. Maar God kan met in feite elke weg kan hij bewandelen. Want in die zin staat God gewoon boven alles. En het leidt allemaal uiteindelijk naar gehoorzaamheid. Dus wat leer ik van deze drie generaties? Dat wat mijn verleden ook is, met God kan het tot iets goeds keren. Met God kan het tot iets goeds keren. Maar we weten wel allemaal uit de praktijk van het leven dat dat niet altijd gebeurt. Zeker als je aan de eerste generatie denkt van Egypte. Er zijn zoveel mensen die in de zorg werken, die gewoon weten dat het niet altijd gebeurt. Zo ken ik een meisje. En zo zal, als ik mensen ken waar dergelijke dingen gebeuren, dan kent u ze ook. Daar ben ik me altijd van bewust. Als ik iets meemaak, dan hebben andere mensen dat dus ook. Die was echt geholpen in een pleeggezin. Alle kansen gekregen. Onderwijs, een sportclub, huiswerkbegeleiding. Weet je, alle kansen geboden die maar konden om haar uit die Egypte te halen. Want ze was uit Egypte gehaald. Alle kansen gekregen. Maar de praktijk van het leven was toch dat ze het uiteindelijk toch terugviel. En weer in een gevangenis terechtkwam. Het zijn de feiten van het leven. God is groot, maar wij weten dat dit wel de realiteit van het leven is. En iemand die vroeg van ja, maar dat is dan toch eigenlijk niet eerlijk. Als dan die slavernij onrechtmatig op je gelegd is en je kon er in feite niets aan doen, dat God dan toch straft. Daar kun je moeite mee hebben, waarschijnlijk ook al omdat je die straf ziet als ook direct een eeuwig oordeel. Maar het is in die zin geen eeuwig oordeel. Deze mensen halen gewoon niet het beloofde land. Ze sterven in de woestijn. En hun straf is dat zij dus niet die intocht, die inname in het beloofde land meemaken. That's it. Mozes mag er namelijk ook niet in. Het was erg voor Mozes, maar ook hij kwam niet in het beloofde land. Dus zo'n straf zie je als iets groots, waarschijnlijk vanwege het geestelijk beeld wat je ervan hebt. Dat iemand dus het eeuwige hel mist. Maar dat is niet zo. Dus dat is eigenlijk het enige antwoord wat ik geven kan. Ook Mozes kwam er niet. Erg, ja. Maar ja, goed. That's it. Dan was er nog eentje en die had wel een goede vraag. In de Joodse traditie heb je ook meerdere lagen van uitleg. Hè? De letterlijke betekenis, de allegorie, de beeldspraak. En de actualisatie, misschien doen ze dat ook wel. Van ja, hoe zie jij dat dan? Want jij zegt, je moet niet vergeestelijken. Vergeestelijken, een heel duidelijk voorbeeld van vergeestelijken is de vervangingsleer. Hè, de leer dat de kerk in de plaats is gekomen van Israël. En dat nu alles met betrekking tot Israël bijvoorbeeld op de kerk slaat. Bij vergeestelijken laat je het natuurlijke beeld los. Begrijp wat ik bedoel? Dan laat je je neemt het natuurlijke, je vergeestelijkt dat en vervolgens gaat die vergeestelijking een heel eigen leven leiden. Dat is met vergeesteling. Dan laat je het natuurlijke beeld los. En als je dat niet doet, dat loslaten, dan blijft het veiliger. Dan kun je er dus beeldspraak in zien, een diepere laag. Maar je moet het nooit loslaten, want als het namelijk niet klopt met het natuurlijke beeld, dan klopt de vergeestelijking niet. En dat is wat dus met vergeestelijking gebeurt. Je laat het natuurlijke beeld los. En dat is verkeerd gegaan. En het feit al dat de Joodse traditie iets doet, wil voor mij persoonlijk nog niet zeggen dat dat dan dus per definitie the way is. Want misschien doen zij ook wel iets verkeerd. Ja, dus dat is het tweede deel van het antwoord. Het belangrijkste is dat je het natuurlijke beeld niet loslaat. Als er staat dat het in de toekomst zo zal zijn dat de weeën over de aarde zullen komen als die van een zwangere vrouw, dan moet dat dus kloppen met het natuurlijke beeld. Als een vrouw dus niet in baarnood is en het allemaal heel gemakkelijk gaat, zo'n bevalling. Het natuurlijke beeld zou zo zijn. Hè, we bevallen allemaal op het gemakkie. Ja, dan klopt dat beeld niet. Dus het natuurlijke moet kloppen met het geestelijke. En als je dat vasthoudt, dan is het in feite een toegestane interpretatie. Maar zodra je het lossnijdt en het gaat een eigen leven leiden, dan ga je toch dwalingen krijgen. Ja, iemand die zei, als je een andere interpretatie van de Bijbel niet veroordeelt, is dat dan een compromis? Weet je, er zijn zoveel kinderen van God, mijn broeders en zusters, die anders denken over dingen in het woord. Ik ben me er altijd van bewust dat als je die christenreis ziet, de een die is net door de Schelfzee, zijn hielen zijn nog nat. En de ander die staat onder aan de horeb en hoort de woorden van God. En weer een ander heeft al de opstand van de Korachieten meegemaakt. En heeft, ik denk in fases. Dus ook als mijn broeder of zuster ergens anders instaat, dan neem ik altijd pas op de plaats. Misschien dat ik daar 10 jaar geleden ook zo in stond. En misschien komt die persoon wel nooit daar waar ik zou staan, omdat het theologisch anders denkt. Dus je veroordelen moet je gewoon sowieso niet doen. Begin gewoon met, als het voor mij heel belangrijk is, dan zou ik bidden voor zo iemand. Maar ja, dat was al mijn appendix, dus daar heb ik al moeite mee. Maar ik heb liever dat ik mensen de ogen open van, joh, kijk eens wat je hiermee kunt. Ik heb nu geprikkeld van, let op het vergeestelijke, actualiseer wel. Probeer heel dicht bij het woord te blijven. Probeer zo dicht mogelijk bij het woord te blijven. En dat is wat ik doe. En ja, veroordelen. Daar moet je gewoon niet aan beginnen. Dit was de bespreking van de vragen. En inderdaad, het slotgebed. Vader in de hemel, we zijn zo aan het einde gekomen van het woord van deze morgen. En ik weet, Heere God, dat uw woord is een scherp, tweesnijdend zwaard. En het maakt dat wij dingen kunnen onderscheiden. Het scheidt ook van één merg en been. En het maakt ons bewust van dingen. En ik dank u wel ook, Heere God, voor dat woord. Het is ook zo krachtig en het keert ook niet weer zonder te doen wat het moet doen. En ik vertrouw gewoon op de kracht van uw woord, Heere. Heer, en ik wil daarin ook mijn zusters en de enkele broeder die hier is zegenen met inzicht in uw woord. En ook het verlangen om veel in het hol, veel in de tabernakel te zijn. En het ongezuurde, zuivere woord tot zich te nemen. En Heer, wek ons op om te bidden in onze samenleving. Voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen en voor onze zieken. Want Heere God, u heeft het leven geschapen, u bent de maker daarvan. En u heeft altijd gewild, ook wij allen, dat wij zouden leven. En in principe is de dood iets wat in de toekomst ook overwonnen wordt. En dat wij, het leven is van u. En wij mogen voor u leven. En dat is waarom wij ook zo gehecht zijn aan dit leven, ook hier op aarde. Want u heeft ons niet bestemd om slechts enkel en alleen een geestelijk leven of een toekomstig hemelsleven. U heeft ons bestemd om op aarde hier te leven. Zegen ons, Heere. Help ons bij het begrijpen van al uw woorden en bij het begrijpen van uw wegen. In de naam van Jezus. Amen.